Goedenavond gemeente. Van harte welkom. Fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Van der Graaf uit Veenendaal. In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 9 februari... is er de mogelijkheid voor de ouders die hun kindje willen laten dopen om doopaangifte te doen. Dit kan tot en met zaterdag 25 januari bij de scribe van de kerkenraad, Rien Bal. De doopzitting zal op dinsdag 28 januari in de Hoven zijn. Afgelopen dinsdag waren dominee Molenaar en zijn vrouw op bezoek in Ameiden. Zowel onze kerkelijk werker Eldert Rodrigo, de jeugd als ook de kerkenraad in verschillende samenstellingen kijken terug op goede en fijne ontmoetingen. Zijn besluit over het uitgebrachte beroep wordt uiterlijk vrijdag 17 januari verwacht. De komende weken staan weer in het teken van de actie Kerkbalans. De enveloppen om uw vrijwillige bijdrage kenbaar te maken zullen vanaf morgen, maandag 13 januari, rondgebracht worden door diverse vrijwilligers. Wij rekenen op uw steun, ook in 2025. Alvast onze hartelijk dank. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collect is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. De uitgangscollect is bestemd voor huisvesting en organisatie. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van enkele liederen. Daarna is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
Jezus leeft en ik zal leven. dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat u terugkomt op een wolk en dat u kijkt met ogen stralend als de zon. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Als we komen in die stad, dat de Vader onze tranen mist. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en u tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Ik verlang zo naar die dag dat ik niet meer aan uw voeten en ik u mag herkennen aan uw stem. Als we samen hand in hand het hemelsvaart
Ik dacht, we gaan nog even door, maar het waren er maar twee. Ik stel voor dat we in een moment van stilte ons voorbereiden op de ontmoeting met de levende God. Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft trouw van generatie op generatie. En hij laat niet los het werk van zijn handen. Amen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar zingen Psalm 104, het eerste, 14e en 15e couplet. Psalm 104, 1, 14 en 15. Ik hoop dat je voelt en merkt hoe goed het is om zo'n kerkdienst te beginnen met aanbidding. Met die liederen die we net zongen en ook Psalm 104. Die hele week ben je druk, vooral met je eigen dingetjes. Dat kleine leven van ons. Maar op zondag worden we uit onszelf weggetrokken. En wij worden gericht op God. En ik hoop dat je merkt als je jezelf naar hem toezingt, dat er dan iets gebeurt. Dat het inderdaad licht wordt en ruim. En dat is ook wat er gebeurt als we met elkaar het geloof belijden. Er zijn niet alleen mensen vandaag in onze tijd die de Heer Jezus belijden als Heer en Verlosser. Maar er is altijd al een kerk geweest. Wij staan wat dat betreft in een hele lange traditie. En dat gaat helemaal terug op wat God heel lang geleden al begonnen is. En we zijn ook vandaag niet de enige. Maar wij maken onderdeel uit van die wereldwijde kerk van Jezus Christus. En daarom gebruiken we voor de belijdenis van ons geloof oude woorden. Het zijn oude woorden die al heel lang meegaan en door zoveel mensen al onder woorden zijn gebracht. En ook vandaag de dag zijn er zoveel kerken en mensen over de wereld die deze woorden gebruiken om hun geloof te belijden in de Heer Jezus. En als we dan ons geloof beleden hebben, dan zingen we Psalm 48 uit de oude berijming. Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. Wij belijden ons geloof als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag is opgestaan uit de doden. En die is opgevaren naar de hemel. Waar hij nu zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heere onze God, wij danken u dat we deze plek kennen en van u ontvangen. Een plek waar de gemeente samenkomt, broeders en zusters om ons heen. Om samen de weg tot u te gaan en samen de Heer Jezus na te volgen tot op de jongste dag. Wij danken u dat we deze plek kennen, waar te midden van alle stemmen die in ons hoofd klinken, maar ook die in de wereld steeds weer te horen zijn en die ons onze aandacht vragen, die ons een richting willen wijzen, dat we hier de stem horen van de goede herder, die ene stem van u. En dat u door uw woord heen uw waarheid over ons heen uitroept. En dat we dan niet meer hoeven twijfelen welke kant het op moet, hoe we ervoor staan en hoe de wereld eraan toe is en wat er allemaal wel niet kan gebeuren. Want als we de stem van de goede herder horen, dan weten we zitten goed. U bent er. U leeft. En hoe zwaar het dan ook kan worden, en hoe we dan soms ook door diepe dalen heen moeten, maar wij weten, met u gaat het de goede kant op. Wat een bijzondere plek is dit. En we hebben er al iets van gemerkt. Dat deze plaats echt een andere is dan al die andere plekken waar we zo door de week zijn. Want daar zijn we altijd weer druk met onszelf, met de dingen die gebeuren moeten, onze agenda, de dingetjes die geregeld moeten worden. Maar hier draait het niet om ons. Het gaat wel om ons, maar het draait om u. Om de verrezen Heer Jezus Christus. Om uw waarheid. En dat u het bent die het middelpunt bent van de wereld, van de wereldgeschiedenis. En wij merken dat ons dat goed doet. Dat het aan ons trekt. En dat we daarin rust vinden. Dat kan ook een geweldige strijd zijn. Want wat is er veel in ons bestaan, in onze gedachten, in ons leven, wat ons toch bij u vandaan wil trekken. Wat die stem van de goede herder wil smoren, wat uw liefde wil uitblussen, wat onze focus wil verstrooien. En daarom danken we voor deze kerkdienst, waarin we mogen geloven dat u zelf door de kracht van uw geest aan ons werkt en in ons werkt. Dat hebben we nodig. Dat u ons er weer bij haalt. Dat u ons erbij trekt. Want zonder u zijn we nergens. Zonder u zijn we reddeloos verloren. En daarom bidden we u voor deze kerkdienst, nu we de Bijbel open gaan doen en met elkaar gaan zoeken en luisteren wat u ons te zeggen heeft. Dat u zelf het woord zult nemen. En dat u alles wat hindert aan de kant zult schuiven. Dat u zelf in de kracht van uw geest ruimte zult maken in ons hoofd en in ons hart, in ons hele leven, in de kerk, voor uzelf. Bewaar ons ervoor dat we eigen gedachten belangrijker maken dan de woorden van de Bijbel. En neem onze aandacht gevangen, zodat we u zullen zien en horen. En zullen volgen. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij brengen u de eer en de aanbidding. Wij bewonderen u. Wat bent u goed en groot en machtig en rechtvaardig en heilig. En zo vol mededogen en liefde. Aan u de eer. Wij bidden dit in de vergeving van onze zonde en ons kwaad. Door Jezus Christus. Amen. Wij gaan met elkaar lezen uit het Oude Testament. We lezen Jozua 1. Een bijzonder en belangrijk Bijbelboek, omdat het een moment beschrijft in de geschiedenis van het volk Israël, waar beloften die al zo lang gegeven zijn en ergens in dat bewustzijn van het volk liggen te sluimeren, die beloften gaan waar worden. Dat na heel veel jaren. De Heere God had Het zijn volk Israël die als slaven moesten dienen in Egypte onder de farao. Hij had ze uiteindelijk bevrijd en onder de leiding van Mozes was het de goede kant op gegaan. Maar dat had tegelijkertijd, waarschijnlijk ken je het verhaal wel, ook nog heel wat voeten in aarde gehad. Meer dan 40 jaar hadden ze gedaan over die weg naar het beloofde land. Steeds was het weer misgegaan. Schortte het weer aan vertrouwen. Zagen de mensen het gewoon helemaal niet meer zitten met God. En dachten, nou, we zoeken het zelf wel uit. En dat had allemaal voor vreselijk veel vertraging gezorgd. Maar uiteindelijk, als God iets belooft, dan maakt hij het waar. In zekere zin dwars door het onmogelijke heen. En nu lezen we in het boek Jozua dat daadwerkelijk die grote stap gezet gaat worden. Het volk Israël mag de Jordaan overtrekken. Dat is een soort van, je zou kunnen zeggen, de grens in het landschap. En dan zullen ze dat beloofde land mogen binnengaan. En waar lezen wij? In hoofdstuk 1, Jozua 1, het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. En niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. En zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, in bezit geven. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, nog naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua de beambten, de oudsten van het volk, ga midden door het kamp en gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten en de Gadieten en de halve stam Manasse zei Jozua, denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere, uw God, geeft u rust en hij geeft u dit land. En uw vrouwen en uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar u moet in slagorde oversteken voor uw broeders uit, alle strijdbare helden, en u moet hen helpen. Totdat de Heere aan uw broeders rust geeft, zoals aan u, en ook zij het land in bezit nemen dat de Heere uw God u geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen. Namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heere, u gegeven heeft. Aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. Toen antwoordde zij Jozua, alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen. En overal waar u ons zult heen sturen, zullen wij gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen mogen de Heere uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden, in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen wees sterk en moedig. Dat is een zinnetje, dat laatste zinnetje, dat het volk of die oudsten teruggeven aan Jozua. Maar dat is al een zinnetje dat hij een aantal keren ook uit de mond van God heeft gehoord. Wees sterk en moedig. En dat klinkt mij in de oren als een pep talk. Wees sterk en moedig. Dat is het thema van de verkondiging. Wees sterk en moedig. Een pep talk. We gaan een lied zingen van vertrouwen in de kracht van de woorden van God en in de werking van de Heilige Geest. Op toonhoogte 178. Wees stil voor het aangezicht van God. Eerste en tweede couplet.
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag, en knielde voor hem neer.
Na de preek zal er een moment van luisteren zijn naar een lied. Daarna zingen we op toonhoogte 331, Jezus leeft in eeuwigheid. Wees sterk en moedig. Je hoeft nog niet eens zo heel veel van de Bijbellezing begrepen te hebben of onthouden. Dat je toch denk ik al heel snel merkt dat dat een zinnetje is dat steeds herhaald wordt. En je weet als in de Bijbel zinnetjes of woorden herhaald worden, dat je dan extra alert moet zijn. Want dat is natuurlijk niet omdat de schrijver dan denkt van ja, ik weet ook niet meer wat ik moest schrijven, dus ik doe maar weer overnieuw datzelfde zinnetje. Maar dat is natuurlijk om alert te maken op wat hij wil schrijven en zeggen. Dat moet nadruk krijgen. Dus als je iets wil zeggen over Jozua 1, als je daarin wil zoeken naar de woorden van God voor ons vandaag, dan is dat toch een zinnetje wat blijft hangen, lijkt me. En nou ja, als ik dat wat naar vandaag vertaal, dan hoor ik daarin iets van een pep talk. En dat is dan ook het thema van de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, gasten in ons midden. Net voor de kerstvakantie moest mijn oudste zoon, die speelt bij voetbal bij VRC in Veenendaal, en die moest net voor de kerst, voor de winterstop, moest hij een belangrijke wedstrijd spelen. Tenminste, het viel allemaal natuurlijk reuze mee. Maar hij vond het een hele belangrijke wedstrijd en we deden een beetje met hem mee. Want ze hadden de meeste wedstrijden tot dan toe gewonnen in de competitie. En ze konden een soort van periode kampioen worden. En ze moesten tegen de nummer 2. Dus dat was natuurlijk meteen heel erg spannend. Die waren bijna net zo goed, hadden bijna net zoveel punten. En als zij zouden winnen met hun team, die van dat van die, mijn zoon zeg maar, dan zouden ze kampioen worden. Zouden ze verliezen, dan zou dat andere team kampioen worden. Dus dat was echt wel een beetje zo'n kampioenswedstrijd, zal ik maar zeggen. En nou, dat was prachtig. Tenminste, het ging niet zo heel lekker eigenlijk. Want die eerste helft was gespeeld en stonden met 4-0 achter. Dus, en toen ging die trainer, en die tegelijkertijd natuurlijk ook de coach was, die ging aan het werk. En we zagen het gebeuren aan de zijlijn. Had al die jongens om hem heen verzameld. En we konden niet heel goed horen wat hij zei, maar hij werkte met zijn handen en die vuisten gingen omhoog. En hij wees een aantal keren en ik denk dat het een pep talk was. Zo zag het er in ieder geval er wel uit. En dat hij iets gezegd heeft in de zin van, wat jullie er nu van bakken lijkt helemaal nergens op. Jullie kunnen beter. Dit hele seizoen lang, tot nu toe, hebben jullie laten zien dat jullie er echt wel wat van kunnen. En dit is beneden de maat. Hij heeft ongetwijfeld een aantal van die spelers wat extra aanwijzingen gegeven. En gezegd van, we gaan onze mouwtjes opstropen en nu gaan we ervoor. Want dit is de helft waarin het moet gebeuren. Zo'n pep talk werkt niet altijd, helaas. Maar soms wel. En ze stapten aan het einde van de wedstrijd als overwinnaar van het veld. En ze hadden met 6-4 gewonnen. Een pep talk. Als ik dat woordje hoor, dan moet ik inderdaad heel snel denken aan sportwedstrijden, kleedkamer, of de zaal, of het veld waar het spel gespeeld wordt, mensen aangemoedigd moeten worden. Kom op, ga ervoor, zet hem op. Je kunt het. Op weer een hele andere manier kun je soms ook op zondag in de kerk of rond de kerk mensen bezig horen met een soort van pep talk. Als er iemand is die hier zo rond de kerk loopt of naar binnen is gekomen en je hoort op verschillende momenten mensen tegen diegene zeggen, nou sterkte hoor. Hou vol, heb goede moed, dan hoef je nog niet eens te weten wat er nou precies in het leven van zo iemand speelt, om wel aan te voelen dat diegene dat blijkbaar even kan gebruiken. Een goed en bemoedigend woord van meeleven. En misschien sta jij op dit moment wel voor een hele ingewikkelde week, dat kan. Sta je voor een operatie of iets anders? Mensen in je omgeving weten er waarschijnlijk ook wel van. Dat hoop ik in ieder geval. Dat je dat toch wel een beetje hebt gedeeld met de een of de ander. En hoe bijzonder is het dan toch dat mensen dan even met je meeleven. Dat hoeft niet al te veel. Hè. Vaak over mensen niet zo van heel veel aandacht. Maar zo even een tikkie. op de schouder of even aan de jas trekken of in het voorbijgaan. Joh, ik denk aan je, ik bid voor je. Dat is toch wel heel bijzonder. En kan je ook echt helpen om je een beetje voor te bereiden op wat komen gaat. En natuurlijk, je moet er zelf doorheen, dat is natuurlijk altijd zo. En tegelijkertijd weet je ook wat goed dat er een gemeente om mij heen is. Dat er mensen om mij heen zijn die aan me denken, die om me geven en die voor mij bidden. Dat is ook een pep talk, maar dan weer op een hele andere manier natuurlijk. En ik dacht bij de voorbereiding van deze preek, is dat misschien ook wel niet een van de allerbelangrijkste functies van die christelijke gemeente en van jou en mij als gelovigen. Daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen, maar ook dit. Dat we dit niet vergeten. Dat je mensen elkaar een hart onder de riem steekt. Dat je een beetje kwetsbaar durft te zijn en je verhaal durft te delen. En als het nodig is, mensen ook durft te vragen om gebed. En dat dat dan gebeurt hier in de kerk en daaromheen. Mensen je bemoedigen. En voor je bidden. En met je meeleven. Een pep talk. En dan, als je dat gekregen hebt en er staat wat te gebeuren, je moet ergens doorheen of je moet een prestatie neerzetten of hè, je moet op school even gas geven, zal ik maar zeggen, of op je werk. Ja, wat doe je dan? Dan is de neiging natuurlijk mouwtjes opstropen. En je focust je op wat je te doen staat. En je probeert zoveel mogelijk alle afleidingen een beetje weg te duwen. En je daarvoor af te sluiten. Ja, en dan moet jij het natuurlijk laten zien. Wees sterk en moedig. Of, zoals in de MBV vertaald staat, vastberaden en standvastig. Als je even Jozua 1 zo leest en er wat omheen kijkt, dan is één ding wel heel helder. En dat is dat Jozua, naar wie dit boek vernoemd is, dat hij op dit moment in zijn leven zo'n pep talk, zo'n bemoedigend woord, echt wel kan gebruiken. Ik heb daar bij de schriftlezing al het een en ander over gezegd. Het is een belangrijk moment in het leven van het volk van Israël. Maar het is niet minder ook een heel gewichtig moment in het leven van Jozua. Want, vertelt de schrijver, Mozes is gestorven. En als je de geschiedenis van Israël tot op dit moment een klein beetje kent, dan weet je, die Mozes, die is van onschatbare waarde voor dat volk van Israël. Hij was door God uitgekozen en geroepen om zijn volk te leiden, om naar de farao te gaan. Laat mijn mensen gaan. En dat had heel wat voeten in aarde gehad. Het had ook een hele tijd geduurd. Die farao was niet zomaar omgegaan. Maar uiteindelijk was Mozes het geweest die in Gods naam dat volk op sleeptouw mocht nemen, voor mocht gaan naar dat beloofde land. En ook op al die momenten dat het ingewikkeld was geworden in de woestijn, wat waren er veel momenten gebeurd dat het er echt om spande. Gaat het door of gaat het niet door? Gaat de weg verder of loopt het dood? Op al die momenten was de figuur Mozes, de leider Mozes, ontzagwekkend belangrijk geweest. En in Deuteronomium, aan het einde van het boek Deuteronomium, lees je dat ook. Die Mozes, die wordt de grootste profeet, de grootste leider genoemd van het Oude Testament zelfs. En wat was er dan zo bijzonder aan Mozes? Nou ja, het was ook een hele krachtige leider, die wist wat er gebeuren moest. En die wist ook hoe je dat doet, al die mensen, met al die verschillende karakters en al die verschillende wensen, hoe je die bij elkaar kon houden. En hoe je die voor kon gaan en dezelfde richting in kon krijgen. Maar het allerbelangrijkste aan Mozes, vertelt het boek Deuteronomium, was geweest dat hij een heel bijzonder lijntje had lopen met God. Er staat zelfs van Mozes, hij kende God van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent, hij ging op heel vertrouwelijke voet om met de God van Israël, de God van hemel en aarde. Hij was de vriend van God. En ook dat was te merken geweest. Op al die momenten. Dat het zo spannend werd. De mensen wisten, als je naar Mozes gaat, dan kom je via Mozes ook zomaar tot God. En nu was die Mozes, die leider van God gegeven, die was gestorven. Er was een einde aan zijn leven gekomen en hij was begraven. En de mensen wisten wat voor een verlies ze hadden geleden. En ze hadden maar liefst 30 dagen lang over Mozes gerouwd. 30 dagen. Dat is 4 weken. Een hele maand. En nu? En nu? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe moet dat nu verder met dat volk van Israël? Want ze zijn er nog niet. En dat hele beloofde land, ja, dat ligt bijna voor het grijpen. Maar er wonen andere volken en mensen en die zijn echt niet bereid om dat land zomaar op te geven. Er staat niet met grote letters op de grens, welkom thuis. En dan heb je daar de Jordaan, als die barrière in het landschap, waar je ook op dit moment in het jaar, dat lees je verderop in Jozua, niet zomaar doorheen kunt. En nu? Nu het er echt om gaat spannen, opnieuw. Nu het op het punt staat dat de grote beloften van God werkelijkheid gaan worden. Wat nu? Nu is die grote leider gestorven en begraven. Mozes is gestorven. Enorm verlies. En ook een groot moment voor Jozua daarom. Want dit is het moment waarop hij tevoorschijn moet stappen en treden. Waarop hij grote schoenen te vullen krijgt om de nieuwe leider te worden van dat volk van God. Hoe zou dat gaan? En zullen de mensen mij accepteren? En zal ik dat kunnen? Al die mensen aan mijn zorg toevertrouwd. En dan dat land en al die uitdagingen en problemen. Mozes is gestorven. Het is het eerste wat de Heere God tegen Jozua zegt. Dat vond ik eigenlijk wel heel apart. Want het boek Deuteronomium eindigt daarmee. Mozes is gestorven, 30 dagen rouw. En dan komt de Heere God naar Jozua en dan zegt hij tegen Jozua: mijn knecht Mozes is gestorven. Ik vind dat vreemd. Want dat wist Jozua natuurlijk al lang. Waarom zou de Heere God daar nou mee beginnen? Waarom zou hij nou op dit moment, nu hij tot Jozua spreekt, zeggen: Mozes is gestorven? Nou, dat heeft denk ik niets te maken met het feit dat de Heere God hem dat nog moet vertellen, omdat Jozua dat nog niet wist. Ik denk dat het met iets anders te maken heeft. Ik denk dat dit het moment is waarop de Heere God Jozua roept. Dat was al eerder gebeurd in de zin van dat hij wat voorbereid werd om langzaam maar zeker in die voetsporen van Mozes te gaan. En waarop hij wat mocht oefenen, zou je kunnen zeggen, met leiding geven aan het volk van God. Maar dit is het moment waarop Jozua weet: nu moet ik ook van binnenuit die rol van Mozes gaan vervullen. En er is nog wel een verschil tussen weten waar je voor bestemd bent en dat van binnenuit gaan omarmen en dat daadwerkelijk ook gaan doen. Mozes, Jozua, is gestorven en nu moet jij opstaan. Nu is het jouw beurt. Nu moet jij aan het werk voor mij, om mijn mensen te dienen. Ik vind dat heel bemoedigend om te lezen, dat eerst. Een beetje een zijspoortje. En ik denk dat is een belofte die we zomaar even naar ons toe mogen laten komen. Niet alleen voor het volk van Israël, maar ook voor hier en nu, voor de kerk, voor de gemeente. We kunnen denk ik ook voor de hervormde gemeente van Ameide Tienhoven best wel een heel aantal mensen opnoemen, waarvan je zegt dat zijn echt sterke leiders geweest, geestelijke leiders in onze gemeente. Als je daar gesprek over zou aangaan, dan denk ik dat er best wel wat namen tevoorschijn komen. Ik stond net nog in de consistorie, zie je al die dominees. Nou, dat zijn de leiders ook geweest in de gemeente, maar ook een kerkenraad, jeugdleiders. Ik weet niet waar je allemaal wel niet aan kunt denken. Maar wij weten ook allemaal, het zijn ook menselijke leiders geweest. En nou ja, een van de dingen die op een gegeven moment gebeuren met menselijke leiders, is dat ze ook weer voorbij gaan. Ze moeten opzij stappen. Ze worden ziek, of ze nemen een beroep aan, of het past niet meer, een agenda, of mensen komen zelfs te overlijden. En dan, ja, dan is het voorbij. En nu is de belofte, denk ik, dit. Na een Mozes, laat Jozua zien, zal er altijd weer een Jozua zijn. Dus als de leiders wegvallen, uit welke commissie of uit welke groep dan ook, dan zullen er altijd weer nieuwe mensen opstaan door God geroepen om zijn werk in de gemeente te gaan doen. Ik dacht ook met het oog op het beroepingswerk trouwens, is dat natuurlijk wel een prachtige belofte. Daar kan soms wel wat tijd overheen gaan en daar hebben jullie ervaring mee. Maar dit is de belofte. Als Mozes weggaat en achterblijft, zal God altijd weer nieuwe mensen geven. En ik dacht, misschien moet jij het vanavond wel horen, in het bijzonder, als het hierover gaat. Dat woordje wat de Heere God ook tegen Jozua zegt en uitspreekt. Sta op, Jozua. Het is nu jouw tijd. En dat is de vraag die ik je zou willen stellen vandaag. Bij dit Bijbelgedeelte. Is dat niet een vraag die jij misschien naar je toe zou moeten laten komen? Tot nu toe misschien wel wat anoniem en een klein beetje achterovergeleund in de gemeente meegeleefd. En je hebt genoten, je hebt in zekere zin ook mee mogen liften op de zegen van het leiderschap van andere mensen. Maar dat nu het woord van God naar jou toe komt, bij Jozua 1. Sta op. Nu is het jouw tijd. Dat je dat van binnenuit moet horen. Dat je niet alleen weet, ja, ik zal ook wel ergens een taak krijgen of hebben, maar ik ben er nog niet zo aan toe. Maar dat je van binnenuit aanvoelt en weet, dit is een moment waarop de Heere God mij roept om op te staan. En om mijn verantwoordelijkheid te nemen. En om bij te gaan dragen aan het leven in de gemeente en daarin de Heere God. En de mensen om mij heen, de gemeente, jongeren, ouderen, alles wat ertussenin zit, te gaan dienen. Zou je daar zo eens naar willen luisteren vanavond? Gewoon heel serieus willen overwegen. Of daarin niet een heel specifieke roep naar jou toe komt. Mozes is gestorven. Jozua, nu is het jouw tijd. En dan een aantal keren in dat hele verhaal wat de Heere God dan aan Jozua doorgeeft, dat hij die Jordaan mag oversteken en dat ze dat land in bezit mogen gaan nemen, dan is er dus dat zinnetje dat steeds weer terugkomt. Op het moment dat Jozua het ook echt nodig heeft. Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Een pep talk, zei ik net. Hoewel, is dat helemaal het juiste woord? Want, nou ja, als ik een pep talk krijg, dan weet ik dat er wat te gebeuren staat. En, nou ja, jullie zitten waarschijnlijk ook zo in elkaar. En, nou ja, dan denk je, nou moet ik ervoor gaan, hè? Ik zet mijn beste beentje voor. En ik ga mijn energie erin geven. Ik ga mijn best doen. Maar het hele aardige is dat dit wel een hele bijzondere pep talk is naar Jozua toe. Want als je dan daar eens even omheen gaat lezen, als dat zinnetje langskomt en wat de Heere God er dan aan toevoegt, dan is dat niet, en nu aan de slag, ga maar vast. Maar dan zegt de Heere God een aantal keren, ik zal dat land geven. Als je even gaat turven, en dat heb ik even voor jullie gedaan, dan zie je dat maar liefst 6 keer na dat zinnetje op de een of de andere manier een belofte aan Jozua en het volk wordt gegeven. Wees sterk en moedig en dan volgt er een belofte. Ik zal er voor je zijn en ik zal voor je mee, ik zal met je meegaan en ik zal je de weg wijzen. En tot 8 keer toe, die hele belangrijke opdracht die jij krijgt, Jozua, om met jouw mensen dat land binnen te gaan,
ik zal dat land in jullie handen leggen. Een hele bijzondere pep talk zou je kunnen zeggen. Want Jozua wordt niet opgeroepen om nu als leider van het volk een soort van sterke man te worden. Die voorop gaat, die zijn zwaard vasttrekt, die laat zien dat hij het wel gelooft. En die zijn spierballen laat rollen en die een vlammend betoog geeft. En de mensen oproept om mee te gaan. En ze helemaal klaarstoomt voor de overtocht en voor de strijd. Nee, de Heere God zegt in die pep talk, wees sterk en moedig. Hij zegt eigenlijk tegen Jozua, wat jij moet zijn, het allerbelangrijkste wat jij aan het volk te geven hebt. Hoe jij jouw rol als leider mag inkleuren. Dat is door een man van de belofte te zijn. Dus niet een man van spierballen en grote woorden. Maar jij moet een man van de belofte zijn. Jij moet als leider een man van de woorden van God zijn. Letterlijk, hè? Dat zie je als de Heere God zegt, denk aan de instellingen die ik aan Mozes gegeven heb. Dan moet je niet alleen aan de 10 geboden denken, maar ook aan de beloften die daarin geschreven staan. Zo moet jij leider zijn. Jij moet de mensen voorgaan. Hoe? Nou ja, niet in de strijd alleen. Maar eerst en vooral moet jij de mensen voorgaan in vertrouwen. Dus daarin mag je ook zwak zijn. Als je maar tegen de mensen zegt, God is betrouwbaar. Hij heeft beloofd dat hij dat land zal geven. En dat zal hij doen. Wees sterk en moedig. Wees een man, een mens van de belofte en van het woord. En ook als je tegen grote problemen aanloopt. Als je niet weet hoe het verder moet. Als je vast dreigt te lopen. Zeg dan tegen de mensen en tegen jezelf. Maar God, hij zal het voor ons opnemen. En ik dacht, is dat niet nog steeds de kern van geloven? De kern van de kerk, van de gemeente. Dat wij mensen van de belofte mogen zijn. Zijn wij niet een gemeente, zijn wij niet gelovigen die mogen leven van wat God in Christus voor ons gedaan heeft en doet? Is dat niet wat steeds weer aan ons verteld wordt? Dat al die grote problemen van ons leven, van de wereld, de macht van de zonde, de macht van het kwaad, de macht van het onrecht en alle haat, de macht van de vorst van de duisternis, alles, al die grote problemen in het leven en in de wereld, die heeft hij voor de rekening genomen. En die heeft hij in die diepe weg aan het kruis, tot in de dood, tot in de hel hebben we beleden. Heeft hij dat gedragen? En heeft hij daar in de opstanding overwonnen? En het enige wat jij en ik nou hoeven doen, nu hij dat allemaal voor ons gedragen heeft, ja, dat is geloven. En geloven is een mens van de belofte zijn. Dat God in Christus tegen je zegt, je bent mijn kind, jouw zonde, vreselijk, maar ze zijn vergeven. En die duivel, die gaat rond en die doet van alles. Vreselijk is het, maar je weet, ik heb hem al lang voor jou overwonnen. En al dat donkere wat in de wereldgeschiedenis op dit moment gebeurt, de Heer God zegt, kijk naar Jezus, ik heb het al gedragen. En ik heb deze wereld in mijn handen. En je kunt het geloven of niet. En het is soms heel lastig om in deze tijd met al die grote, maar vooral ook hele slechte verhalen, om dat te blijven geloven. Maar de Heere God zegt, het gaat de goede kant op. Ja, verbonden aan mij ben je in Jezus. Zelf meer dan overwinnaar. En daar hoef je nou niets voor te doen. Dat is het rusten op het volbrachte werk van de Heere Jezus. En geloven dat hij alles deed voor jou. Dat hij alles doet voor jou wat nodig is. En dat hij alles zal doen voor jou. Mens van de belofte zijn. Wees sterk en moedig. Dat betekent, let op hem. Luister naar hem. En vat dan moed. En ga elkaar daarin voor. En zo moet Jozua een leider voor zijn volk zijn. Zo mogen wij vandaag volgelingen van Christus zijn. Een tijdje geleden kregen wij bezoek van de klassispredikant. In klassis Utrecht is dat Trinette Verhoeven. Die is al die gemeenten langs gegaan om eens te vragen, hoe gaat het met jullie? En ze stelde ons een hele aparte vraag. Wel een hele mooie vraag. Ze stelde aan ons als kerkraad de vraag, wat is jullie wachtwoord? En daarmee bedoelde ze niet het wachtwoord van de wifi. En ook niet het wachtwoord van de beveiligingsinstallatie die in onze oude kerk staat. Ze bedoelde iets anders. Ze zei, je kunt in de gemeente met zoveel dingen bezig zijn en dan kun je ook wel een beetje versnipperd raken in je aandacht. Dit moet, dat moet, zus moet, zo moet, die wil wat, iedereen tevreden houden en zo. En dat gaat dan weer niet. Allemaal hartstikke ingewikkeld. Maar wat is jullie wachtwoord, zei ze. En een wachtwoord, dat is een woord dat je tegen elkaar zegt. Een zinnetje wat je tegen elkaar zegt en elkaar soms in het oor fluistert misschien. Of eens tegen elkaar aanhoudt op het moment dat je weer even teruggaat naar de kern. Want er is ook heel veel ruis in de kerk en om de gemeente. Maar er is ook iets wat jouw hart aansteekt en brandend maakt. Er is ook iets, als we dat tegen elkaar zeggen, dat we allemaal een idee hebben van ja, en daar gaat het om. Ik kan ook heel veel redenen verzinnen waarom ik bij die kerk weg zou gaan. Maar ik doe het niet, want hierom ben ik er. Dat is het goud van het evangelie. Wat is dat, zei ze. En doe daar met elkaar eens de moeite voor. Om daar steeds weer op te komen. Wat is je wachtwoord? Een woord dat aangeeft dat het niet van ons afhangt, maar dat wij mogen wachten op wat God doet. Mooie vraag om eens mee naar huis te nemen, lijkt me zo. En is dat, wat is dat woord dat jou moed geeft en ruimte en een zin om te geloven en de weg met Christus vol te houden en voor te zetten? En wat leeft er nou op de bodem van jouw hart? Is er uiteindelijk toch een gevoel, ook in de kerk, van ik moet het doen om uiteindelijk op de een of andere manier de goedkeuring van God te verdienen? Als de mensen maar aan mij kunnen zien dat ik het wel een beetje geloof en dat ik een goede gelovige ben. Of is er op de bodem van je hart door de Heilige Geest rust gekomen? Omdat jij een mens van de belofte bent geworden. En dat je zelf heel erg kunt tegenvallen, loop je steeds weer tegenaan. En toch weet je om Jezus Christus is er hoop. Want Hij heeft alles voor mij volbracht en Hij zal het voor mij voleinden. Wees sterk en moedig. Een concreet zinnetje als laatste. Als een soort van huiswerk. Misschien kun je het komende week eens tegen jezelf zeggen. Helemaal als het misschien wel een intensieve, pittige week voor je wordt. Waar het gaat stormen. Of als je onverwacht zomaar opeens in situaties komt waarvan je denkt, wat is dit? Hoe heb ik het nu? Een zinnetje. Bij Jozua 1, bij die aansporing en die bemoediging, wees sterk en moedig. En dit is het zinnetje. Dat je jezelf en anderen bemoedigt met dit, met deze woorden. Hij geeft wat nodig is, elke dag, totdat je thuis bent. Dat is wat God tegen Jozua zegt. Dat is wat de Heere God in Jezus tegen ons zegt. Ik geef je elke dag wat je nodig hebt. En ik ga daarmee door tot je thuis bent. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.
Is my heart.
is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen in mij. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen in mij.
Ik ben van u, ik ben aanvaard, ik ben geliefd en puur gemaakt. Ik leef opnieuw, ik adem in, ik vind het.
Laten wij God danken met hem voor elkaar bidden. En zo komen we opnieuw tot u. We maken ons klein. Wat bent u groot. En wat bent u betrouwbaar. Wat u belooft, dat doet u. Ook in ons bestaan, in ons leven. Daar kunnen we op bouwen, daar mogen we op rekenen. Vergeef het ons. Dat we zo vaak nog zo met onszelf in de weer zijn en in de knoop zitten. Dat wij denken dat wij het moeten fixen. En eerst aan de gang gaan. Dit proberen, dat pogen. Terwijl wij eenvoudigweg gewoon mensen van u mogen zijn. Mensen van de belofte. U die ons meetroont. U die ons steeds weer overtuigt. U die ons thuis brengt. Vergeef het ons. Dat we daar niet vaak zo mee durven rekenen. Dat we er alles op zetten. En we danken u dat ook voor die zonde vergeving is. Help ons om in de kracht van uw geest een mens van uw woord te zijn. Dat we het wagen zullen. Alles eerst en vooral op u zetten. Geef dat we zo kerk mogen zijn. Een rustkerk. Omdat we hier niet worden opgejut en opgejaagd met alles wat moet en kan. Maar omdat we hier verwezen worden naar Christus die alles volbracht heeft. En naar u die een hoorder van het gebed en een dader van uw woorden bent. Wij bidden voor de mensen om ons heen die u niet kennen. Die ronddwalen. En die dreigen om verloren te gaan buiten u. Dat ze dit zullen leren. En wij vinden het zo ingewikkeld. Wij kunnen vaak mensen helemaal niet meer bereiken. Maar u wel. En daar hopen we op dat u dat doet. Ook hier in Ameide. In de kracht van uw geest mensen aanraken. Overtuigen. En thuisbrengen. En wij zijn beschikbaar. Om op welke manier dan ook daarin voor u iets te betekenen. Laat het ons zien hoe dat kan. En waar dat moet. En mag. We bidden voor de mensen die ziek zijn en die het ingewikkeld hebben. We roepen u erbij. Heere, ontferm u. En we bidden voor al die mensen die erop uit zijn getrokken om uw naam te verkondigen. In het bijzonder de gezinnen en de mensen die we ondersteunen vanuit onze gemeente, familie Oudshoorn en Dirk van den Dol. We bidden voor hen. Om geestdrift en kracht en vertrouwen en heel veel liefde om hun werk te kunnen doen en om het vol te kunnen houden met het oog op u. Dat ze sterk zullen zijn en moedig. Mensen van de belofte. We bidden voor dominee Molenaar en zijn gezin. Nu ze deze week een beslissing moeten maken. We danken u dat u door alle beraadslagingen heen van een gemeente, van een voorganger, zelf uw eigen spoor trekt. En dat is het goede. We zijn benieuwd wat we van u gaan zien. En horen. Ook in dit geval. We bidden om rust. En ruimte. Voor de familie Molenaar. En we weten. Dat u altijd mensen weer zult geven. Om uw werk onder ons te doen. We bidden. Voor de wereld om ons heen. Waar zoveel misgaat. We bidden dat u spoedig komt, Heer Jezus. Dat is het beste. Het heeft de wereld hard nodig. We bidden om vrede om Jeruzalem. En die vrede van Jeruzalem, die zal uitwaaieren over de hele wereld. En dan zal het vrede zijn. Dan zal het recht geschieden. En dan zal de liefde winnen. Vader, Zoon, Heilige Geest, we danken u. In Christus' naam. Amen. Wij zingen op toonhoogte 219 een lied van aanbidding, maar ook een lied van huiver voor God. Omdat hij zo heilig en groot is. Laat je erin meenemen. Op toonhoogte 219. Heilig, heilig, heilig.
Thank you.
Namens ons allemaal uiteraard een woord van dank aan de muzikanten vanavond, organist en jullie hiervoor in de kerk. Mooi hoe jullie ons meegenomen hebben in de aanbidding. En ik mag jullie zegenen in de naam van de drie-enige God. Ontvang deze zegen, ga dan heen in vrede en wees tot een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest met jullie allemaal. Amen.
Goedenavond allemaal, fijn dat jullie hier zijn in de kerk en ook iedereen die thuis meeluistert, fijn dat jullie er ook weer zijn. Het thema van vanavond is ogen. We zijn nog steeds bezig met de serie allerlei onderdelen van het menselijk lichaam en dus vanavond de ogen. Ik wil daarom vanavond beginnen met het lezen van Psalm 121, de versen 1 tot en met 8. God bewaart zijn volk. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken en de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. En uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. We willen daarbij dan dus ook zingen Psalm 121, de versen 1 en 4. En daarna op toonhoogte 315, vers 1 en 3. Heer, en Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Dan wil ik nu met u lezen een gedicht van mevrouw E. IJskus Koger. En dat heet Zie de mens. Zie toch de mens, zie toch eens naar zijn voeten. Zie naar zijn handen, gruwelijk verwond. Zie hoe soldaten hem meesmuilend groeten. Zie naar zijn bloed dat afdruipt naar de grond. Zie naar zijn ogen die de vader zoeken en hem niet vinden in die barre nood. Zie hoe zijn haters hem luidkeels vloeken, zie hoe hij langzaam wegglijdt in de dood. Is dit uw vorst, o volk? Is dit uw koning? Dit de Messias die gij hebt verwacht? Zijn kleed wat wildsels en een graf zijn woning en wat Romeinen als zijn ere wacht. Zie toch de mens, een dode, een verdachte, geweerd en uit het leven weggedaan, als zaad dat in de aarde ligt te wachten, tot het verrijzen zal als bloeiend graan. Dan willen we nu met elkaar gaan zingen, Psalm 33, vers 7, en op toon 320, laat uw glorie zien.
zal ik voor u lezen Voor mijn ogen van Jokes Liedrecht. Ja, het is waar. Ik zie het voor mijn ogen. Ik zie hoe brood gebroken wordt en rode wijn die in een hoge beker als vloeiend bloed wordt uitgestort. En in mijn hart wordt het weten weer gevoed, verzoend met God door Christus offerbloed. Dan zingen we samen Wat de toekomst brengen mogen op toonhoogte 336 vers 1 en 4 en Psalm 118 vers 1 en 11.
Dan wil ik nu voor u lezen Land in Zicht van Aegjelingen. Ons scheepje is in grote nood. De storm raast hevig voort. Wij houden vast aan wat nog is. De ballast overboord. We turen naar de einder toe. Ga nog eens overstag. Peilen de diepte van de zee. Uitziende naar de dag. De zware reis is haast voorbij. We houden het oog gericht. Op het oosten waar de hemel kleurt. Een nieuwe dag in zicht. Wij koersen aan op Christusdag. Hij komt ons tegemoet. Wij zullen altijd met hem zijn. We hebben goede moed. Dan wil ik Yvonne het Lam bedanken voor de goede begeleiding op het orgel. Wil u in de kerk en thuis bedanken voor het meezingen en luisteren. De eerstvolgende kerkradio-uitzending zal zijn op 9 februari. En we zullen afsluiten met het zingen van op toonhoogte 147, Genade zo oneindig groot.